Vanavond wil ik beginnen met u een wat merkwaardig schriftgedeelte te lezen. Zeker omdat het nu het begin van de avond is. En het is een schriftgedeelte uit Numeri. Even kijken of ik het zelf vinden kan. Numeri 6. En dan lees ik vanaf vers 22. Daar staat er: En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: Spreek tot Aaron en zijn zonen, zeggende: Alzo zult gij lieden de kinderen Israëls zegenen, zeggende tot hen: De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Alzo zullen zij mijn naam op de kinderen Israëls leggen en ik zal hen zegenen. Tot zover. En in dit schriftgedeelte vinden we dus de voorgeschreven wijze waarop de priesters, Aaron en zijn zonen, dat wil zeggen de priesters, het volk van Israël zouden moeten zegenen. Als er dan al zoiets bestaat als een formule van een zegen, dan hebben we die hier voor ons in nummer 6. En ik heb hem expres nu voor me gelegd. Ik heb hem expres met u gelezen, omdat deze zegen opgebouwd is volgens een heel bijzondere structuur. Ik weet niet of het u opvalt, maar als we die zegen lezen, dan zien we dat die bestaat uit drie zinnen. Dat zijn vers 24, 25 en 26. En alle drie beginnen met de Heere. Eigenlijk gewoon Jehovah, want dat staat er dan in het Hebreeuws. En dan krijgen we de zogenaamde aanvoegende wijs. Dat wil zeggen dat het gaat om een wens. De Heere zegene u en behoede u. En vers 25, de Heere doe zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. En vers 26, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Het punt is dat deze zegen is opgebouwd uit drie verschillende zinnen. En daarmee heb ik de verbinding meteen gelegd met wat we de vorige keer hier besproken hebben. U weet nog wel, dat was die keer dat we geen koffie hadden in de pauze. Ik zal het nooit vergeten. En geen schoolbord. Want dat hadden we ook niet. En toen hebben we die hele keer hebben we gesproken over de tijdrekening. Namelijk over de exacte lengte van de periode vanaf dat God het verbond sloot met Abraham tot, dat was dus het begin van de derde bedeling, tot op het moment van de uittocht uit Egypte. En dat was dan het begin van de vierde bedeling. We hebben dus gezien hoe lang die periode was. Vanaf het begin van de derde tot aan het begin van de vierde bedeling. Vanaf de roeping van Abraham tot aan de uittocht uit Egypte. En we hebben gezien dat die periode uiteenvalt in twee precies gelijke helften. Namelijk 2 x 215 jaar. 215 jaar vanaf Abraham totdat Jacob en zijn familie naar Egypte gaan om te wonen in het land Goshen. En dan vervolgens weer 215 jaar kennelijk tot aan de uittocht uit Egypte. Ik ga er nou niet verder op in, we hebben daar lang genoeg bij stilgestaan. En zo belangrijk was het nou ook weer niet. Maar waar het om gaat is dat die tijd, die specifieke tijd van die derde bedeling, van die derde huishouding, uiteenvalt in twee gelijke helften en die twee helften staan tegenover elkaar. En het punt is nu dat ongeveer het geval is met elke derde in de Bijbel. We hebben nu over de derde bedeling. Daar hebben we al twee avonden over gesproken. We gaan nog even verder. Maar ook bij deze derde bedeling is het zo dat deze bedeling van de belofte, zoals we hem dan noemen, uiteenvalt inderdaad in twee stukken. Niet alleen in de tijdrekening, maar die twee stukken in de tijdrekening zijn op zichzelf weer verwijzingen naar de twee verschillende aspecten van de belofte zelf die God aan Abraham gedaan heeft. En daar zijn we de vorige keer mee geëindigd, want ik heb u erop gewezen dat het verbond wat met Abraham gesloten werd inderdaad twee verschillende aspecten heeft, namelijk een aards- en een hemels aspect, om maar eens wat te zeggen. Dat is één manier om het te zeggen. Je kunt dus zeggen, het heeft een toepassing in verband met de volkeren hier op aarde, maar het heeft ook een toepassing in verband met de hemel. Het heeft een toepassing op aardse dingen, maar het heeft ook een toepassing op de geestelijke dingen, de niet-stoffelijke, de onzienlijke dingen. Beide zijn waar. Of zal ik het nog eenvoudiger zeggen, het heeft een toepassing op Abraham en zijn afstammelingen en een toepassing op het zaad van Abraham en allen die daarbij behoren. Dat is een belangrijke zaak. En er komt nog meer bij, want zoals we in de toekomst nog veel uitgebreider zullen zien, is het zo dat die belofte die God aan Abraham deed, feitelijk de belofte was van wat wij kennen als het nieuwe verbond. En dan blijkt dat aangezien de belofte die twee aspecten had, die twee kanten had, daarom ook de vervulling van de belofte die twee aspecten had. En namelijk dat ook het nieuwe verbond dus, waaronder wij leven, twee van die verschillende kanten kent. En een van de belangrijkste dingen voor ons om te leren, dat hoeft vanavond nog niet, maar we krijgen echt nog uitgebreid daarmee te maken. Maar een van de belangrijkste dingen die wij moeten leren, is dat wij weliswaar leven onder het nieuwe verbond. Dat verbond wat God feitelijk via Abraham al beloofd had, maar dan toch werkelijk slechts in één aspect daarvan. Wij leven onder het nieuwe verbond, maar dan in de hoge, de hemelse, namelijk de geestelijke toepassing daarvan. De zegeningen die wij ontvangen liggen ook niet zozeer vast in Abraham, als wel in het zaad van Abraham, namelijk in Christus. Dus dat is van groot belang. Dat is namelijk ook de inhoud van eigenlijk de totale Hebreeënbrief. Waar gewezen wordt op het feit dat het oude verbond vervuld is en dat wij als gelovigen nu leven onder het nieuwe verbond. Maar tegelijkertijd wordt van het nieuwe verbond gezegd dat die toegepast wordt in de hemel. En dat daarom de positie van hen die nu onder dat nieuwe verbond leven is een positie in de hemel. En u zult zeggen, dat heb ik altijd al geweten. Maar daar staat dan toch tegenover dat we in de toekomst nog te maken krijgen, dan zitten we in de zesde en zevende bedeling al, dat we dan te maken krijgen met het verschijnsel dat het nieuwe verbond ook wordt toegepast op hen die op aarde leven met een aardse positie, een aardse bestemming, een aards burgerschap. Eventueel een nieuwe aarde, maar niettemin een aardse toepassing, terwijl wij vandaag aan de dag leven vanuit een hemelsburgerschap en vanuit een positie in de hemel. En dat is precies wat in het verbond met Abraham naar voren komt, namelijk dat het zaad van Abraham zou zijn als de sterren des hemels, en dat is een hemelsaspect, en als het zand der zee, en dat is uiteraard een aards aspect, daar komen we nog op terug. En dat moeten we vasthouden, dat het dubbel is. En dat is niet een vondst van mij, niet een spitsvondigheid. Zo van het ene is waar en het andere is ook waar. Het is niet een redenering die een compromis wil sluiten tussen hen die zeggen maar we zijn toch in de hemel en de anderen die zeggen maar we zijn toch nog op aarde. Want beide categorieën ken ik. Dat is niet de bedoeling daarvan. Het is gewoon zo dat in de Bijbel nou eenmaal zo is. De belofte aan Abraham is tweeledig. Het wordt ook uitdrukkelijk geïllustreerd. We hebben dat eigenlijk al gezien. Het wordt uitdrukkelijk geïllustreerd in het feit dat de belofte gedaan wordt aan Abraham en zijn zaad. En wat oorspronkelijk uit Abraham geboren wordt, is dan ook... Ismaël. Ismaël en Isaac. Dus je krijgt dan meteen een dubbele toepassing. Ik herinner me ineens dat ik daar kort na de vorige keer dat we hier erover gesproken hebben, op een andere plaats heb ik erover gesproken, over de verhouding tussen Ismaël en Isaac, als een soort verlengstuk van de Bijbelstudie van toen. Maar daar gaat het inderdaad om. Het zaad van Abraham bleek aanvankelijk te zijn Ismaël en Isaac. Beide werden gezegend. Beide zouden tot een groot volk worden, maar het neemt niet weg dat er een groot verschil is tussen Isaac en Ismaël. En de verhouding tussen Ismaël en Isaac, die wordt later uiteengezet in de Galatenbrief, wanneer gezegd wordt dat Ismaël feitelijk een type is van Gods aardse volk, Israël dus eigenlijk, terwijl Isaac een type is van Gods hemelse volk. En dat is de gemeente waarvan wij door genade deel uitmaken. En die twee zijn niet gelijk, hoewel er veel overeenkomst is. Maar er is ook verschil tussen. Nou, dat is het punt. Dat wordt geïllustreerd in Isaac en Ismaël, namelijk het zaad van Abraham, of de belofte die in Abraham gedaan wordt, die heeft een tweeledige toepassing. Daarom verschijnen er twee die er aanspraak op maken zaad van Abraham te zijn. Op verschillende gronden. Maar in ieder geval, zij zijn ook zaad van Abraham. Toch krijgen zij verschillende zegening. En je ziet dus meteen een dubbele, tweeledige toepassing van het verbond met Abraham. En in de volgende generatie vind je dat weer. Want Isaac, degene die dan de hoogste erfenis kreeg, in verband met, profetisch althans, in verband met de hemel zal ik dan maar zeggen. Isaac zelf kreeg ook weer twee zonen. En dan hebben we hetzelfde verhaal, het geschiedenis herhaald. En dan krijgen we te maken met Esau en Jacob. En dat is weer precies hetzelfde. Want Esau staat voor de aardse dingen, staat er ook bij. Hij was een man des velds, staat er. Hij was op de aarde gericht. Hij was een jager, enzovoorts. En aan de andere kant hebben we te maken met Jacob, die zich helemaal niet op de aarde richt, maar op andere dingen. Op de hemel is wat overdreven, om dat zo te zeggen. Maar in ieder geval, hij heeft, laten we zeggen dan dat hij in zijn leven geleerd heeft zich dan toch wel degelijk op de hemel te richten. En anders leest u de geschiedenis van Jacob nog maar eens na. Het gaat erom dat de belofte in zijn hoogste vorm zich vererfde via Abraham, Isaac en Jacob en niet via Ismaël en Esau. Hoewel Ismaël zowel als Esau ook gezegend werden. Het enige wat ik nu daarvan wil zeggen is dat het illustreert dat de belofte aan Abraham dus een tweeledige is. Toen Ismaël zijn zegen had ontvangen, toen Jacob zijn zegen had ontvangen, bleek er toch nog een zegen te zijn voor Ismaël. En toen voor Isaac een zegen was, bleek er toch nog ook een zegen te zijn voor, Toen er een zegen was voor Isaac, bleek er ook een zegen te zijn voor Ismaël. En toen er een zegen was voor Jacob, bleek er ook een zegen te zijn voor Esau. Dat was het. Nou, zei ik het één keer goed. Ik zal het niet meer proberen te herhalen, want dan lukt het misschien niet meer. Hè? Goed. Het gaat om de tweevoudigheid daarvan. En u begrijpt het al, we hebben de vorige keer gesproken over een totale periode van 430 jaar vanaf Abraham, vanaf het verbond van Abraham dus, tot aan Mozes. Een periode die verdeeld werd in 215 jaar, waarin Abraham, Isaac en Jacob in het land Canaan waren. En Canaan is eigenlijk het beloofde land. Dat wil zeggen, ze zouden het ontvangen, ze hebben het niet gekregen, maar ze zouden het ontvangen in de toekomst. Ze waren vreemdelingen en bijwoners in dat land. Ze hadden er feitelijk geen bezittingen, hooguit een graf, zal ik maar zeggen. Hè? Ze waren daar vreemdelingen. Waarom? Omdat ze hier geen blijvende stad hadden, zegt Hebreeën 11. En zij zochten een toekomende. Het is een beeld van de hemelse positie van, laten we zeggen, de gemeente. Maar nou, we te maken krijgen met de situatie van Egypte. Wat Israël in Egypte is, en Egypte staat typisch voor de aarde, de volkeren, deze wereld hier. Zie? En daarmee is dat een type van de situatie van het volk van God. In de toekomst, we praten over Israël, dat is het volk van God. Het volk van God in de toekomst op aarde, want het heeft een duidelijk met aardse zaken te maken. In elk geval is het zo dat in die 2x215 jaar die tweevoudigheid van het verbond geïllustreerd wordt. Eén in verband met hemelse dingen, één in verband met aardse dingen. Daar is alles niet mee gezegd, dat weet ik. Maar dat is ook eigenlijk niet de bedoeling dat we alles zeggen. Hè? Maar het gaat maar om het principe. Wat u vast moet houden is dat een derde dubbel is. Daarom herhaal ik het steeds. Ik hoorde van de week nog van iemand, die had ook een tweeling gekregen. We hebben stiekem even nagevraagd en het was inderdaad de derde en de vierde. Is altijd zo. Nou, altijd zo. Laat ik een slag om de arm houden en zeggen, het is bijna altijd zo. Wij kennen ook tweelingen, die zijn gewoon de eerste en de tweede. Net als Jacob en Esau, of Esau en Jacob moet ik dan zeggen. Het waren het eerste en tweede kind. Dat kan natuurlijk ook. En er werd er gewoon van 1, 2, 3, 4 geteld via de generaties. Abraham is 1, Isaac is 2. En toen de derde kwam was het Jacob en Esau. En het was dus een dubbele, want het was een derde. Maar je kunt ook heel gemakkelijk vaststellen dat waar vandaag aan de dag tweelingen geboren worden, het bijna altijd het derde en vierde kind is in het gezin. Ik zou er daar geen statistieken van bij, geloof ik, maar het zou interessant zijn om het te doen. Tot nog toe klopt het allemaal netjes, ja. Het derde en het vierde kind. Ja, er zijn uitzonderingen, maar goed. Ik twijfel ook wel eens aan de juiste telling van de mensen zelf. Ja, er kunnen miskramen tussen zitten, inderdaad. Ik hoorde dat even. Maar dat is inderdaad zo. Maar het gaat om een principe. En derde is dubbel. Dat is ook dat verschijnsel, het schiet me zo te binnen, hoor, dan vertel ik dat maar eens. Dat is ook dat verschijnsel van een klavertje 4. Een klaver is normaal 3, hè? Het zijn 3 blaadjes. Het klaverblad zijn 3 blaadjes. Maar je hebt kans dat het er 4 zijn. Want 3 en 4 horen bij elkaar. Dat is die derde dubbel. Dat is ook dat verhaal in de Bijbel van tot in het derde en vierde geslacht. Of 3 zijn het, ja 4. In de Spreuken bijvoorbeeld. Dan heb je hetzelfde verschijnsel. Want de derde is dan dubbel. De derde wordt van 2 kanten beschouwd. Dat principe is het wat we hier geïllustreerd vinden. En het is van zo groot belang, omdat het de beide aspecten van de belofte aan Abraham weergeeft. 1 in verband met een aardvolk Israël. 1 in verband met een hemelsvolk, de gemeente. En verder komen we daar nog op terug, omdat het nou eenmaal gaat om een belofte die tot vandaag de dag niet voor de volle 100% vervuld is. En in zekere zin leven we nog onder de belofte. Dus in verband met toekomende bedelingen kom ik er nog wel eens op terug. Maar het volstaat om dit nou even vast te stellen. En daarmee kom ik terug bij nummer 6. Want wat we daar zien is dat de zegen van die God geeft drievoudig is. Het zijn 3 zinnen, 3 bijna gelijke zinnen. De Heere doe zus en zo. Dat is het eigenlijk. En dan staat het 3 maal. Het is dus een drievoudige zegen. En het principe van dat de derde of dat de 3 dubbel is, dat vinden we hierin geweldig geïllustreerd. Want elk van die zinnen is een dubbelheid. Elk van die 3 is dubbel. Er staat niet de Heere zegen u, er staat de Heere zegene u en behoede u. Dat zijn 2 dingen. En dan weer. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. Dat is dubbel. En dan, de Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. En als dat niet een duidelijke structuur is in de opbouw van dit schriftgedeelte, dan weet ik het niet meer. Dat ligt er zo dik bovenop. Het is drievoudig en het is bovendien dubbel. Dat is nou eenmaal een principe en het komt hier fundamenteel in tot uitdrukking. Daar komt wat anders bij. Dat is namelijk dat we dat de 3 in de Bijbel een getal is van vormwording. Ik heb het misschien al even aangehaald in het verleden, maar ik moet er nu even wat duidelijker bij stilstaan. De 3 staat voor wat wij dan gemakshalve noemen vormwording. We hebben de getallen 1 en 2 al besproken, dat weet u waarschijnlijk nog. De 1 en de 2, de 2 was dat huis, weet u nog. En nou komen we bij de 3... Hè? Dit is ja, de Alef en de Beet. Er zijn mensen die gaan op de Hebreeuwse les, heb ik gemerkt, bij een vriend, broeder en collega Ben Groot-Enzerink. Dat is heel verstandig, zeg ik dan. Hè? Dan leer je nog eens wat. En dan leer je ook de derde letter van het Hebreeuwse alfabet, de Gimel. En dat is de uitbeelding van 3. Laat ik hem meteen maar even opschrijven dan. Nu we toch bezig zijn en de kenners in de zaal zitten, zeg ik dan maar, hè. Die Gimel ziet er ongeveer zo uit. Ik doe altijd goed mijn best om een beetje duidelijk weer te geven. Zoiets is het. Dat is de derde letter van het alfabet. Een van de meest opmerkelijke dingen ervan is, en zou je echt moeten leren, wordt het makkelijker van, dat deze Gimel lijkt op onze 3. En het is ook gewoon onze 3. Want onze 3, onze getallen, ik moet anders zeggen, onze cijfers, dat wist u misschien niet, maar onze cijfers zijn feitelijk Arabische cijfers. Onze letters zijn Romeinse letters, maar onze cijfers zijn Arabische cijfers. Die zijn dus van oorsprong eigenlijk Semitisch en daarom verbonden aan het Hebreeuws. En vandaar dat onze 3 in sommige landen ook inderdaad zo geschreven wordt. Zoiets, een beetje klein, zo een beetje zo naar beneden toe. Het is makkelijk te zien dat het afgeleid is, eenvoudig, van deze Gimel.
Iemand die, ja, dan laat ik hem zo schrijven. Zoals dit zo.
Ja, precies. Precies. Dan heb ik u waar ik u hebben wil. Want dat zit er namelijk in. Kijk, dit. De twee, dat was de peet. Dat was dit. Zo ongeveer. En deze drie is gewoon een ontwikkeling daarvan. Je zou kunnen zeggen, die onderste streep is los en die loopt nu wat schuin naar boven. Maar er is duidelijk verband tussen de drie en de twee. Dat is dan net het punt, want een derde is een dubbelheid in zichzelf. De drie heeft die tweeheid in zich. En dat komt daar wel in tot uitdrukking. Trouwens, onze mooie nette drie is zo duidelijk een dubbelheid, hè, met die twee lussen. Daar kun je bijna niet omheen. Afgezien dan nog van het feit dat de drie zelf via dit streepje weer gewoon een B is. En een B is dan toevallig wel weer de tweede letter van het alfabet. U ziet dat het verschil tussen 3 en 2 niet zo makkelijk is aan te geven. En dat komt omdat die dubbelheid nou eenmaal in die 3 zit. Meer kan ik er niet van zeggen. Nou, dan ga ik even verder. Want deze gimel, deze gimel, ik weet nooit of ik het nou eens met 2 M'en zal schrijven of met 1. In het Hebreeuws is maar met 1, dus zal ik het zo doen. Gimel. Deze naam gimel voor dit derde cijfer betekent kameel. Och, het is gewoon hetzelfde woord. Wij spreken het wat harder uit. Een kameel. Dus deze 3, deze gimel, is gewoon een kameel. En nou wordt het helemaal interessant natuurlijk. Want er is niet veel verbeelding voor nodig om van een 3 een kameel te maken. Ja, u lacht erom, maar zo is het echt. Die dubbelheid zit erin. Want het is ook duidelijk een dubbelheid, een kameel. Als ik u vraag hoeveel bult heeft de kameel, dan zegt u waarschijnlijk 2. En dan roept er misschien ook nog eens iemand 1. En dan kijken we verstoord, want dat is lastig. Want dan roept er wel iemand, ja, maar dat is geen kameel. Die met die ene bult, dat is een dromedaris. En dan zeggen we, oh. Dat zei ik vroeger ook toen ik dat leerde. De ene is een kameel met 2 bulten en de andere is een dromedaris. Nou, toen wist ik dat, totdat ik een pakje Camel in mijn handen kreeg. Sigaretten. En er staat dus een mooie kameel op, maar die heeft toevallig wel 1 bult. Hè? Op het plaatje. Dus iets klopte dan niet. Wie zit er nou fout? Niemand. Het punt is gewoon, ze zijn allebei kamelen. Alleen de ene heet gewoon Camelis Camelis. In het Latijn. En de andere heet ook Camelis, maar die hebben ze erachter gezet Dromedaris. De een is dus Camelis Camelis, dat is een gewone kameel, en de ander is Camelis Dromedaris. En daaruit volgt dat de heren geleerden toch de indruk gehad hebben dat de Dromedaris de afwijking is. Als men namelijk in die natuurkunde die Latijnse naam herhaalt, dan betekent het feitelijk dat het de gewone is. Dat is de standaard uitvoering, zal ik maar zeggen, zonder verdere opties, zonder buitenspiegel, trekhaak of weet je veel allemaal. Hè? Dat is ongeveer, dat is de standaard uitvoering. En dan heb je nog een supersport, zal ik dan maar zeggen, en dan om gewicht te sparen zit er dan maar 1 bult op. Zo ongeveer zo is dat. Nou is het duidelijk. Hè? Dus de dromedaris is eigenlijk de afwijkende vorm van de kameel. Normaal heeft een kameel 2 bulten, maar je moet toch duidelijk zeggen, ja, 2 bulten is dubbel. Het is ook niet altijd zo, het is eigenlijk een beetje onlogisch. Want wat is nou het nut van dat het er 2 zijn? Heb je dat wel eens gevraagd aan de natuurkundeleraar op school? Want ze lopen altijd te vertellen dat het zo nuttig is dat een beest dit heeft en dat heeft enzovoorts. Hè? Allemaal erg nuttig. En dan moet je eens vragen waarom het al zo nuttig is dat een dromedaris 2 bult heeft. En dat een kameel 2 bult heeft. En ik gooi het hele kerkelijk jaar door elkaar. Nou, dat een kameel 2 bulten heeft en een dromedaris maar 1. Ik dacht dat het duidelijk was om ons erbij te bepalen. Hé, 2 bulten. Er is iets, dat is echt waar, er is iets dubbels aan een kameel. Dat is precies dat principe van het is een 3 en dus is hij dubbel. Dat is nou eenmaal zo. Ik zal proberen dat verder ook te laten zien, want ik zal proberen het verhaal van de kameel verder te vertellen. Wij waren namelijk, we hebben namelijk al eens stilgestaan bij dat huis, weet u nog? Dat was een twee, een beet, het was een huis. En ik heb het huis nogal eenvoudig getekend. Een huis is gewoon het vierkantje in het grotere vlak, hè? Dat is een afscheiding. Je kunt namelijk dan binnenshuis zijn of buitenshuis. Dus het huis brengt altijd tweeheid. Je hoort bij het huis Israëls of niet, zal ik dan maar zeggen. En dat heb ik toen ook gezegd natuurlijk. Die binnen, want dat schiet me altijd zo in de gedachten. En die buiten binnen, dat is niet of zoiets. Maar in ieder geval, het brengt tweeheid, zo'n huis. En het verhaal gaat verder met degene die in dat huis zijn. Het alef was eenheid, er was geen strijding, er was geen verdeling. Wel in zichzelf, maar verder niet een tegenstelling. Dat was het niet. Terwijl we bij de beet, bij de twee te maken krijgen met de ene partij en de andere partij. De ene is in het huis, de andere is buiten het huis. Dat was het punt. En dan gaat het verhaal verder met wat binnen het huis is. En wat is er in het huis? Dat is heel eenvoudig. In het huis is een kameel. Ja. Die zit hierin. Als het huis immers deze aarde is in zijn huidige vorm, de wereld waarin wij leven, dan is de kameel de uitbeelding van degene die zich daarin bevindt. Dat is het ongeveer. Maar u zegt, ja, maar kamelen zitten helemaal niet in huis. Kamelen zitten in een woestijn. En dan zeg ik, wie heeft u verteld dat het in huis geen woestijn is? Hè? Want het huis is de wereld. Het is duidelijk dat de woestijn in de Bijbel zeker de uitbeelding is van de wereld. En in ieder geval is dat zo voor degene die leeft. Dat wil zeggen, ik bedoel nou voor degene die gelooft. Want dat is de essentie. Er zijn er die voelen zich in de woestijn thuis. Dat is niet de bedoeling. De bedoeling is dat we er niet in thuis voelen. Dat we er alleen doorheen trekken en onderweg zijn naar het beloofde land. Om dan maar vast eens een ander beeld aan te halen. En dat is waar een kameel, zou je zeggen, voor geschapen is. Dat weten natuurlijk de leraar ook. Die zegt, die beesten zijn helemaal, hebben zich aangepast. Dat is onzin, die hebben zich niet aangepast. Die zijn gewoon zo gemaakt, maar goed, dat weet hij niet. Maar hij was er ook niet bij en daarom gelooft hij het niet. Maar God heeft die beesten zo gemaakt, opdat ze speciaal geschikt zouden zijn voor het vervoer in de woestijn. Best dat verhaal van ze kunnen die neusgaten dicht doen enzovoorts afsluiten voor de zandstormen en dat soort dingen meer. En in die bult, er zit niet water hoor, maar er zit vet in waarop ze dan hele lange tijd zonder voedsel kunnen en zo. Heb ik nooit begrepen, er zijn zoveel mensen die zijn ook nogal niet al te mager. En die kunnen meestal niet lang zonder voedsel, maar goed. Maar dat is het verhaal van de kameel. Die hoeven dus lang niet te eten en ook eigenlijk lang niet te drinken, want dat is bekend van die dieren. Alleen als ze dan een keer drinken, dan is het ook niet al te weinig. Maar in ieder geval, ze zijn helemaal geschikt voor dat leven in die woestijn. Hoewel ze uiteindelijk in de woestijn ook sterven. Ze kunnen daar niet in leven blijven, maar ze zijn wel geschikt om er doorheen te trekken. Om de overkant te halen, zal ik maar zeggen. Nou, dat is het punt. De kameel is daarom primair de uitbeelding van de gelovige mens die deze wereld overleeft. Die het huis waarin wij ons bevinden, of waarin hij zich bevindt, overleeft. Die dwars door deze wereld trekt, die een woestijn is enzovoort, en het overleeft. En ook feitelijk dan ook uiteindelijk het huis verlaat. Maar dat is het punt. Hij verlaat het huis. Daar hebben we het nu nog niet over, want dat komt pas bij de volgende bedeling, bij de vier. Ja, want ik heb het huis nu helemaal dichtgetekend, maar er blijkt een deur in te zitten, een raam ook trouwens. Maar dat komt bij een andere gelegenheid wel. Maar het gaat om het principe dat de kameel dus de uitbeelding is van de gelovige mens in deze wereld. Hij is in staat om het te overleven. Er kunnen anderen niet, maar gelovigen kunnen dat wel. Dat is de essentie van het verhaal. En dan krijg je die dubbelheid. Dat heeft te maken met het feit dat hij, laten we zeggen, deel uitmaakt van twee werelden. in twee verschillende dingen thuis hoort. Iets heeft van dit hier en iets heeft van dat daar. En bovendien, je kunt het veel eenvoudiger vertellen. De kameel is immers de uitbeelding van de gelovige. En de gelovige is immers erfgenaam van Abraham. En aangezien de belofte aan Abraham tweeledig was, is het dus ook zo dat de gelovigen die twee aspecten in zich dragen. Eén met een aardse verwachting en aan de andere kant met een hemelse verwachting. Ik weet wel, ik behandel het nu niet al te gedetailleerd hoe wij er tegenover staan, maar ik behandel de principes. Ze worden echt wel uitgewerkt in de toekomst, maar het gaat om het beginsel dat er nou eenmaal die dubbelheid aan verbonden is aan deze derde. En dus ook aan het getal drie, zelfs in onze tegenwoordige schrijfwijze. En dat het die dubbelheid dus ook verbonden is aan de gimel, namelijk de kameel. Het is best interessant om dan vanuit deze opmerking eens een keer een concordantie te nemen. Dat doen wij vanavond niet hoor. Maar dan neemt u eens een concordantie en dan zoekt u het woord kameel op. En dan ga je eens kijken in de Bijbel waar het voorkomt. En dan kunt u controleren of dat zo is. Dat hoeft helemaal niet via het Hebreeuws, dat kan via het Nederlands ook. En dan zult u de betekenis van die kamelen zien. Ze komen echt nog wel eens voor. Goed, zij zijn dus de uitbeelding van de gelovigen die in deze wereld in het huis is en er doorheen gaat en daar ook inderdaad toe in staat is. Een dubbele drie dus. Het beste kan ik gewoon verder gaan met al die andere derden die we dan nog moeten bespreken, omdat we daar precies hetzelfde verschijnsel weer tegenkomen. En dan leren we te wennen aan de gedachte. En daarom lijkt het me goed om verder te gaan naar Genesis 1 dan maar. Daar komen we ook bij een derde dag, namelijk. En dat is in vers 9. Daar staat: en God zeide dat de wateren van onder de hemel in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. En het was al zo. En God noemde het droge aarde en de vergadering der wateren noemde hij zeeën. En God zag dat het goed was. En eigenlijk hadden we nou moeten verwachten. Toen was het avond geweest en het was morgen geweest, de derde dag. Maar dat staat er niet, want het verhaal gaat verder. Met weer een keer en God zeide. Er staat namelijk, en God zeide, vers 11, dat de aarde uitschiet, de grasscheutjes, kruidzaad zaaien, de vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo, en de aarde bracht voort, grasscheutjes, kruidzaad zaaien, naar zijn aard, en vruchtdragend geboomte, welk zaad daarin was, naar zijn aard. En God zag dat het goed was. Toen was het avond geweest, en het was morgen geweest, de derde dag. En het eerste wat we dan hier zien, is inderdaad dat we te maken hebben met een dubbelheid. In de eerste dag staat maar eenmaal en God zeide. En in de tweede dag staat maar eenmaal en God zeide. En nu zijn we aan de derde dag en nu staat er twee keer. Namelijk in vers 9 en in vers 11. Dus de derde dag kwamen twee dingen tot stand. In de eerste plaats de scheiding tussen de wateren en het droge land. Maar vervolgens kwam er ook begroeiing, planten en bomen op de aarde. En dat is duidelijk iets anders. Dus er gebeuren twee verschillende dingen op deze derde dag. En dat is wat we vast moeten houden. Dus een dubbelheid op deze derde dag. En dan ga ik maar meteen verder. Er stond namelijk in vers 9 dat de wateren van onder de hemel in één plaats, niet in een plaats, maar in één plaats vergaderd worden en dat het droge gezien worden. Want als de wateren in één plaats verzameld worden, dan houdt dat in dat er een andere plaats is waar het dan droog is. Dat is de gedachte. Ik dacht ook niet dat het moeilijk was om dat te begrijpen. Zo is het vers altijd al opgevat, dus dat is geen probleem. Het water wordt bij elkaar gehouden, wordt verzameld in een plaats die wij inmiddels zeeën noemen. En dan blijft dus over het droge land, dat het droge gezien worden. Het wordt dus gezegd alsof de wateren zich terugtrokken. De wateren moesten het land prijsgeven. Zo is het eigenlijk. Vandaag de dag hebben wij vooral in Holland te maken met het omgekeerde. Dat we, als we niet oppassen, ons land meteen onder water loopt. Hè? Als we alle schakelaars uitzetten straks, dan staat morgen heel Nederland onder water. Zo ligt het ongeveer. En niet eens alleen omdat het regent. Wat regent nou niet? Het was de laatste mooie dag, stond in de krant. Hè? Maar goed, niet pessimistisch worden. Maar in ieder geval, Nederland loopt onder wanneer we al die machines stilzetten. Als we niet blijven pompen, zal ik maar zeggen, dan zinkt het schip vanzelf. Maar hier was het andersom. Hier was het dat het water zich terugtrok, waardoor het land verscheen. Zo staat het hier. De wateren moesten wijken ten behoeve van het land. Het kan best zijn dat het land ook uit de zee oprees, maar wie zal dat nou zeggen? Het is een beetje moeilijk bij die gebeurtenissen om te bepalen wat er nou omhoog komt en wat er nou zakt. Zakt de zee of komt het land omhoog? Nou, als je op zee zat toevallig en terwijl het gebeurt, dan zou je zeggen het land komt omhoog. En als je op het land was terwijl het gebeurt, zou je zeggen de zee komt omhoog. Dus dat kun je toch niet mee, je hebt geen vast punt. Dus we houden het op wat hier staat en dan hou ik het er maar bij dat de wateren weken en dat het land er al was dus. Het land was eerst onder water, maar de wateren moesten zich terugtrekken. Dat is de gedachtegang. En toen werd het droge land gezien. Er staat niet eens dat het tot stand kwam, er staat dat het gezien werd, hè? Dat het droge gezien worden. En het was al zo. Wel, wat dat betekent is niet zo moeilijk, want de volgende lijn die we eerder begonnen zijn, die lijn die had te maken met bijvoorbeeld de tweede dag, waar we gezien hebben dat wateren gescheiden werden van wateren. We hebben gezien dat betekent, in verband met de bedelingen althans, dat volkeren gescheiden werden van volkeren. Tegenwoordig mag dat niet meer, hè? Dat is discriminatie en zo. Scheiding maken tussen volkeren. Moeten ze nodig weer eenheid maken waar God verdeeldheid gemaakt heeft. Maar goed, daar zullen we ons niet mee bemoeien. Maar in het verleden heeft God zelf de volkeren gemaakt. Hij heeft ze van elkaar gescheiden, zoals hij hier op de tweede dag de wateren scheidde. En zo heeft hij in de tweede bedeling de volkeren van elkaar gescheiden. Elk met hun taal, elk met hun landpalen enzovoort. We hebben het allemaal gezien. En we moeten de lijn natuurlijk gewoon doortrekken. Wanneer dan op de derde dag staat dat er wateren in één plaats verzameld werden, dat het droger gezien worden, dan betekent dat de volkeren op een bepaalde plaats bij elkaar gezet werden. Dat betekent niet dat ze door elkaar liepen, maar het wil zeggen dat ze een bepaalde positie aangewezen kregen. En dat daar van tussen de volkeren uit als het ware iets anders gezien werd. Want dat is niet moeilijk. Maar dat is precies wat in de derde bedeling gebeurde. Want wat er feitelijk gebeurt, is dat God de heidenen, de volkeren dus, aan hun lot overlaat. En hij kiest Abraham. En hij haalt hem uit Ur der Galdeeën. Hij laat hem er niet in. Want dan zou hij een Galdeër geweest zijn en gebleven zijn enzovoort. En een lid van zijn volk. Maar nee, hij wordt eruit gehaald en God laat de Galdeeën waar ze zijn, zal ik dan maar zeggen. Heeft dan één plaats. De volkeren hebben dan ook een plaats hier op aarde. En ze hebben ook een plaats in een hogere zin in Gods heilsplan. God heeft daar ook heeft hen een positie gegeven. Ze spelen daar ook een bepaalde rol in. De ene rol is wat mooier dan de andere. Maar ja, er zijn er niet veel die de hoofdrol kunnen spelen. Er is meestal maar één hoofdrol trouwens. Hè? En de rest van de rollen zijn niet zo mooi. Meestal. Nou goed. In elk geval, de volkeren hebben een plaats gekregen. Maar God heeft hen gelaten waar zij waren. En hij heeft daar tussenuit gehaald. Abraham, de enkeling. En daaruit heeft hij zichzelf een ander volk geformeerd. Het is eigenlijk zo dat wat hier beschreven staat, dat komt hier in Genesis 1 vers 9 en 10. Dat komt nogal overeen met de bewoordingen van de belofte aan Abraham. Het is niet zo ver gezocht. Want wat tot Abraham gezegd wordt is dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee. En het zand der zee, dat is dat zand wat door de zee aangespoeld wordt. De zee produceert soms zelf droogland. Slikt het soms ook weer in, daar gaat het niet om. Maar zand der zee, dat is het zand aan het strand. Dat kent u wel, dat lied kent u ook, aan het strand van Scheveningen. Dat vind ik altijd leuk, dat vind ik een mooi lied. Over het strand van Scheveningen. Want ik heb het in Scheveningen durf ik het niet te vertellen. Hè? Volgende week of zo, of volgende maand. Nou, goed, dat durf ik het niet te vertellen. Maar in Scheveningen is het zo dat het strand daar ook wel eens wordt aangevoerd door wat anders dan het zeewater. Want soms gebeurt het met vrachtwagens en dan halen ze het strand van Scheveningen gewoon bij ons uit Wezep vandaan. Uit de Veluwe dus. Want soms spoelt het helemaal weg. En dan moeten ze het weer aanbrengen. Maar normaal gesproken is het zo dat het strand gewoon aanspoelt. Het zand der zee. Nou, het zand der zee was in de belofte aan Abraham het beeld van het zaad van Abraham. Dat wat door de volkeren als het ware uitgespuugd wordt of aangespoeld wordt. Ja, ik zeg uitgespuugd, want ik had alweer Jona in mijn gedachten. Want Jona is ook een type van Israël. En Jona werd op een gegeven moment ook aangespoeld, zal ik maar zeggen. Toen lag hij ook op het strand. De zee gaf hem weer, als het ware. Maar goed, het is een analogie, het is precies hetzelfde verhaal. Het punt is dat het zand der zee een beeld is van het zaad van Abraham. En zo is het dus ook in Genesis 1. Als daar het droge land verschijnt, is dat droge land een beeld van Israël. Dat wil zeggen de afstammelingen van Abraham. En de wateren zijn een beeld van de volken, de Galdeën bijvoorbeeld. En de roeping van Abraham uit Ur der Galdeeën wordt hier profetisch al uitgebeeld in het ontstaan van het droge land uit de wateren. En er komt dan nog weer iets aardigs bij, namelijk dat wat hier aarde genoemd wordt. Is dat zo? Ja, geloof ik wel. Jazeker. Dat wat hier aarde genoemd wordt, wordt elders gewoon vertaald met land. Net als in vers 1 trouwens van dit hoofdstuk. In het begin schiep God de hemel en de aarde. Maar er staat gewoon het woord erets in het Hebreeuws. Of arets, zo u wilt. Want ik bemoei me nooit met de uitspraak. Maar erets of arets betekent gewoon land. Precies zoals het woord land dat bij ons een betekenis heeft. Want wat is land? Dat is een beetje moeilijk, hè? Wat is land? Nee, het is geen water. Nee, dat is waar. Dus als er geen water is, dan heet het land. Maar als je twee boeren naast elkaar hebt, dan is het ene land is van de ene boer, het andere land is van het andere boer. En de boer zegt, dit is mijn land, en het wil niet zeggen dat er ergens anders water op staat of zo. Dat is het dus niet. En verder heb je nog land, dat is als je met een vliegtuig naar beneden komt, dan als je dat op de voorgeschreven wijze doet. Hè? Nou ja. Er zijn acht.
Piratenland.
Hè?
Anders gaan piratenland.
Ja, dat is een beetje raar, hè? Ja. Maar normaal landt hij dan, want hij komt op het land te staan. Dus dan is land niet lucht, maar land. Een land kan ook zijn niet water, maar land. En het kan ook zijn niet dat land, maar dit land. En dat is heel makkelijk. Waar het om gaat is dat land de aanduiding is gewoon van een bepaald gebied ter onderscheiding van welk ander gebied dan ook. Dat is de betekenis dus ook in het Nederlands. Land is niet de lucht. Land is niet de zee. Dit land is niet dat land. Dus land is altijd een beperkt gebied ter onderscheiding van dat er nog meer is. Begrijpt u wel? Nou, dat is het verhaal. In Genesis 1 vers 1 staat, in het begin schiep God de hemel en de aarde. En daar staat aarde tegenover hemel. Hier in vers 10 staat, en God noemde het droge aarde. Maar hier staat aarde tegenover wateren. En daaruit blijkt dus dat het woord land gewoon aanduidt dat er nog een heleboel anders is, maar dit land, dat is een afgesloten gebied en het onderscheidt zich van al het andere. Vandaar dat dit woord, erets of arets, ook uitdrukkelijk gebruikt wordt in verband met het land Israëls. Erets Israël is het dan, hè? Het is het land Israël. Dat geeft soms problemen bij de Bijbelvertalingen, omdat men het woord tegenkomt en het dan soms ook met aarde vertaalt. Terwijl uit het verband blijkt dat het eigenlijk gewoon met land vertaald zou moeten worden. En waar dan nog weer bij komt, dat als wij het woord aarde lezen, dan denken wij aan een planeet. Terwijl in de Bijbel de aarde helemaal geen planeet is. Dat is ook makkelijk genoeg, want planeten zijn van die, dat noemden we vroeger dwaalsterren. De sterren die niet een vaste plaats hebben aan de hemel. Nou, dat kun je van de aarde niet zeggen. De aarde is niet een ster die geen vaste plaats heeft aan de hemel. De aarde staat helemaal niet aan de hemel immers. Dat kan een kind zien trouwens. Hè? De aarde is dit en de hemel is juist wat anders. Begrijpt u wel? De aarde is niet een onderdeel van de hemel. Nee, daar geef ik geen kritiek op. De aarde is niet een onderdeel van de hemel. De aarde onderscheidt zich van de hemel. En planeten staan in de hemel, maar de aarde niet. En de aarde is dus in die zin echt geen planeet. En als je dat wel denkt, komt die in verwarring wanneer u de schrift leest. Het is nou helemaal zo. En er is dus heel wat verwarring uit ontstaan. Aarde is gewoon een land. Dat is de beste vertaling die er is. En zo moet het dus vertaald worden. Maar land is tegelijkertijd... Wanneer land staat ter onderscheiding van wateren... dan is land tegelijkertijd typologisch de aanduiding van Israël... omdat de wateren nou eenmaal typologisch de aanduiding zijn van de volkeren. De heidenen dus. Dat is heel makkelijk. En het is hier op de eerste bladzijde van de Bijbel zo... maar het is nog zo op de laatste bladzijden van de Bijbel. Want wat dacht u van Openbaringen 13? Nee, die bedoel ik nog niet. Zo ver was ik nog niet. Ik was bij Openbaring 13. Daar staat bij mij boven... het beest dat uit de zee opkomt... En dan staat er in vers 1. En ik zag uit de zee een beest opkomen. Hebben de 7 hoofden en 10 hoornen enzovoorts. En dan ga ik meteen naar vers 11. Want daar staat in mijn Bijbel boven het beest dat uit de aarde opkomt. En u ziet dat dat al een verkeerde woordkeuze is. Althans in onze dagen. Want het gaat om het contrast tussen die beiden. En het contrast is niet tussen aarde en zee... Maar het contrast is uiteraard tussen land en zee. Dat is de juiste vertaling dan ook. Dus ik zag een ander beest, vers 11, uit het land opkomen. En dat is echt de goede vertaling, want als we praten over aarde... dan zijn wij geneigd daar de zeeën bij in te rekenen. We zeggen de aarde heeft droog land en zee, dat is samen de aarde. Het aardoppervlak. Maar dat is niet zo in de Bijbel niet. Je hebt land en je hebt zeeën. En dat is de normale betekenis ook van deze woorden. Het gaat om het contrast. Het gaat hier om twee beesten. Eén uit de zeeën, één uit het land. Ja, welk land zou dat nou zijn? Wel, dat is heel gemakkelijk, want die moet je de volgorde vasthouden. Als eerst al gesproken is over een beest wat uit de zeeën opkomt... wil dat zeggen dat het komt dus uit de volkeren. In het algemeen. En als dan later een beest uit het land, want het staat er dan, hè... uit het land opkomt... Wel, dan is dat niet moeilijk. Dat is uiteraard uit Israël. Zodat we hier in Openbaring 13 te maken hebben met twee machthebbers. Want die beesten staan voor machthebbers, koningen. Zoals de Bijbel dan soms opvat. Maar twee machthebbers. De een komt uit de volkeren voort en de ander komt voort uit Israël. Uit de Joodse natie dus. En die beiden komen tot een overeenstemming, komen tot een akkoord... En dat blijkt uit het laatste deel van dit hoofdstuk. En wat er verder volgt trouwens. Maar ze kunnen het met elkaar eens worden. Er komt dus een of ander verdrag tussen Israël en de volkeren in de toekomst. En dat volgt uit deze interpretatie van Zeus en de volkeren. En het land, dat is Israël. Bovendien hebben we nog een profetie die daarop lijkt. Maar die hebben we geloof ik ook al eens aangehaald. Dat was die uit Daniël 7... Waar de wind losbrak boven de zeeën. De wind brak voort over de grote zeeën, staat er geloof ik, nu ik er wat langer over nadenk. En ook daar kwamen toen beesten uit voort. En die beesten zijn uitbeeldingen van de achtereenvolgende wereldrijken die zouden opstaan. De zeeën. En tot wie wordt het gezegd? Aan wie wordt het visioen gegeven? Aan wie wordt de profetie gegeven? Wel gemakkelijk. Aan het land... Namelijk aan Daniël, een van de erfgenamen van de troon van David. Want Daniël was uit het huis van David immers. Een van de prinsen uit Juda, dus is hij uit het huis van David. En aan hem wordt, en hij vroeg zich af hoe het zou gaan met de toekomst van Israël, met het koningshuis van David. Zou dat toch ooit weer op de troon komen? En dan krijgt hij een visioen van God waarin uitgelegd wordt dat we dat eerst zouden komen wereldrijken van de heidenen, van de wateren dus, van de heidenen. En dat uiteindelijk het koninkrijk over de aarde gegeven zou worden weer aan het land. Hè? Aan wie? Zal ik eens een paar bladzijden terug gaan dan weer. In Daniël 2 namelijk. Want dan blijkt het koninkrijk der aarde te geven, gegeven te worden aan de steen die zonder handen is afgehouwen. En weet u wat een steen is? Dat is gewoon een verschrikkelijk grote zandkorrel. Hè? Ja, en als je een steen klein maakt, dan vergruizelt die krijg je weer zand. Dat is het verhaal. En die steen is een grote zandkorrel, want die steen is één van de Israëlieten. Één van degenen die uit het land voorkomen, zal ik maar zeggen. Kortom, het is de Heer Jezus Christus. En van de steen staat dan ook niet dat hij de hele alle zeeën vulde, of iets anders, staat dat hij de hele aarde vulde. De volkeren zullen geregeerd worden door het land. En voor een Nederlander is het toch een aardige gedachte dat het land ooit nog eens een keer zal heersen over de zee. Over de wateren. Want dat gaat wel gebeuren dan, hè? Maar goed, ik hoop dat duidelijk is dat het ontstaan van het droge land een uitbeelding is van de roeping van Israël. Dat is niet zo erg bekend. Nou, wat in de Bijbel staat is over het algemeen niet bekend. Hè? Maar goed, het is niet zo erg bekend. Er is een andere interpretatie van deze derde dag die wat meer bekend is, en die noem ik expres even. Dat is namelijk dat het verschijnen van dit droge land uit de wateren ook heel gemakkelijk opgevat kan worden als wedergeboorte. Of gewoon als geboorte, dat kan natuurlijk ook. Maar dat het wedergeboorte is, dat wisten we dan al, omdat we weten dat het land eerder al door de wateren vergaan is. Maar dat was Genesis 1 vers 2. Daar hebben we het over gehad, daar ga ik nog niet meer over praten. En als hier dus droog land uit de wateren verschijnt, is dat inderdaad ten tweede male. En als je dat geboorte wil noemen, dan is het wedergeboorte. Ik heb me toch verbaasd over de kritiek die ik aan de ene kant vaak krijg, omdat ik dit soort typologie toepas, terwijl aan de andere kant ik toch echt praat over dingen die echt werkelijk waar vrij algemeen bekend zijn. Niet velen weten het, maar het is wel in alle kringen en allerlei kerken bekend, bij weinigen. Namelijk dat het ontstaan van de droge aarde uit de wateren ook wel degelijk een beeld is van het ontstaan van nieuw leven uit de dood. Het is misschien wat moeilijk te begrijpen, maar ik zal proberen u wat oefening te geven in analogisch denken. Dus anders dan digitaal, maar goed. Analogisch denken, dat wil zeggen, ik ben zo gewend dat de bord omhoog kan. En vandaag of morgen schiet hij boven los en dan krijg ik hem op mijn hoofd natuurlijk. Maar goed, ik moet het natuurlijk gewoon zo doen. Even wat uitvegen. Dan zal ik eens namen dat we hebben te maken met water en land. Erets. En we zeggen water zijn volken. En dus is het land Israël. Wat is een andere interpretatie mogelijk? De wateren hadden mij omvangen. Staat in ieder geval in Jona 2. Maar het is voor zover ik weet uit het hoofd zo. Ik zeg het uit het hoofd, maar u kunt het zelfs nakijken. Dan zeggen ze weer, Klein-Anna, wat zegt dat en dat, maar het is helemaal niet waar. Dus dan controleer je het zelf maar even. Voor zover ik weet is het een aanhaling uit de een of andere psalm. Als je een goede Bijbel hebt, staat het er wel bij uit welke. Dus de wateren hadden mij omvangen is een uitspraak van Jona, maar het is tegelijkertijd een uitspraak van de Heer Jezus Christus. Want de wateren hebben mij omvangen wil gewoon zeggen dat men in het dodenrijk is. Dat men sterft namelijk. Zeewier was om mijn hoofd gewonden enzovoorts. Ja. Een variant erop is, ik lag gekneld in banden van de dood. Dus in wezen precies hetzelfde. Zeewier, dat zijn die banden van de dood. En het ondergaan in het water is niet alleen bij christenen, maar het is over de hele wereld bekend als een beeld van men sterft. Men verliest de vaste grond onder de voeten en men is alle richting kwijt, men heeft geen houvast meer, alles beweegt en men gaat eraan dood. Vandaar dat wij zingen, ik heb de vaste grond gevonden. Waarin mijn anker, ziet u dat men aan het water gedacht heeft. En ziet u ook dat ik het niet uitgevonden heb. Er zijn liederen over. Ik heb de vaste grond gevonden waarin mijn anker eeuwig hecht. Dus toch vast te wonen. Het bleek onder water te zijn, maar in dit geval komt het er zelfs uit. Komt boven het land namelijk. En dan is het dus zo dat water ook geïnterpreteerd kan worden als de dood. Dat betekent dat het droge land, vanzelfsprekend, dan leven is. Daar hoef ik helemaal niet een bijbeltekst voor te geven, want dat is zo logisch als wat. Dat volgt daaruit. En dan moet je eens kijken hoe eigenaardig dat is. Want wat de volkeren zijn voor Israël, dat is de dood voor hen die leven. Zie? De dood maakt namelijk een einde aan het leven. Zo maken de volken een eind aan de Israëlitische natie, het volk Israël dus. Als Israël sterft als volk, dan gaat het dus in ballingschap onder de volkeren. Dan wordt het verstrooid onder de volkeren. Is het één met de volkeren, met de heidenen dus. En zo is het met een mens die sterft. Hij komt in de dood, hij gaat erin onder. En hij verliest dus zijn identiteit. En zoals de mens zijn identiteit verliest in de dood, zo verliest Israël zijn identiteit onder de volken. Dat is de gedachtegang. Het is een duidelijke parallel, je moet ze alleen duidelijk wel gescheiden houden. Je moet zien dat er verband tussen bestaat. Vandaar dat water dus inderdaad een beeld is van de dood. En het oprijzen van het droge land uit het water is een beeld van wedergeboorte. Nieuw leven. En dan zult u zeggen, ja, maar dat is toch een hele andere verklaring dan die van de net, de roeping van Abraham. En dan zeg ik nee, want de roeping van Abraham was de roeping feitelijk van Israël, is de allereerste aanzet, de roeping van Israël uit de volkeren. Het was daarom het begin ook van het leven van Israël uit de dood. Israël was eerst niet en daarna komt het toch tot stand. Vanuit de dood. En later herhaalt zich dat wanneer Israël geroepen wordt en verlost wordt uit Egypte. Maar goed, daar hebben we het nu niet over. Maar dat is eigenlijk hetzelfde principe. Want ook dan komt men uit het water. In dit geval het water van de Schelzee. Dus ook immers de dood waardoor men komt en waaruit men verlost wordt. Het is altijd hetzelfde principe. Dus als u nou iemand hoort vertellen dat op die derde dag, wat op die derde dag gebeurt, een beeld is van opstanding, van leven uit de dood, de wateren breken. Ik zeg het expres zo, hè. De wateren breken en er komt het droge land, namelijk leven uit voort. Dan is dat niet strijdig met de verklaring die ik net gaf. Alleen mijn eerste verklaring was er één in verband met de bedelingen. En toegepast op de bedelingen is het dan, het is de roeping van Abraham uit der Galdeeën, uit de volkeren. Maar wat werd aan Abraham beloofd? Land. Ja, land, dat is een heel goed antwoord. Kunnen we zo zien. Wat werd aan Abraham beloofd? Ja, zaad. Dus, goed. Maar zeg maar gewoon dus. Leven. Want zaad is leven. Dat zaad was er op dat hij leven zou hebben. Abraham was namelijk zelf dood. Hij was verstorven. Hij kon geen kinderen krijgen. Maar God gaf hem zaad, namelijk leven. En afgezien van alles, de belofte aan Abraham is een belofte die wij geërfd hebben op grond van geloof. En wat houdt het dan voor ons in? Wat ontvangen we nou eigenlijk? Leven. Nou, dat is het. Want het eeuwige leven ligt vast in het verbond van de belofte met Abraham. En vandaar dat zowel nieuw leven als de roeping van Abraham vastgelegd zijn in deze derde dag. Nou, dat was ongeveer de betekenis van de eerste helft van deze derde dag. Over de tweede helft daarvan hebben we het weer na de pauze. We zijn daarom toe aan de tweede helft van de derde dag uit Genesis 1. Waar staat dan in vers 11... dat God zeide dat de aarde uitschieten, grasscheutjes, kruidzaad zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij op de aarde. En het was al zo. En de aarde bracht voort. En God zag dat het goed was, enzovoorts. Wat daar de betekenis van is, dat is niet zo moeilijk. In de eerste plaats is het natuurlijk zo dat ik geloof dat letterlijk gebeurde wat hier staat. Laten we dat nog even vooropstellen. Anders dan krijgen we misschien weer verhalen van Abt en Halen. Wat gelooft alleen maar in de overdrachtelijke betekenis van Genesis 1. En dat is een groot misverstand. Ik zeg altijd, als iemand gelooft in de letterlijke betekenis van Genesis 1, dan ben ik dat. Hè? En er zijn er nog een paar natuurlijk. Maar de overdrachtelijke betekenis is er net zo goed. En die overdrachtelijke betekenis, die geestelijke betekenis dus, die is hier duidelijk genoeg. Immers, het ontstaan van het droge land uit de zee is in verband met deze bedelingen althans een beeld van de roeping van Abraham uit Ur der Chaldeeën of uit de volkeren, zo je wilt. En als er dan vervolgens staat dat de aarde uitschieten, grasgeutjes, kruid, zaad, zaaiende, vruchtbaar geboomte, dragende vrucht naar zijn aard, welk zaad daarin zij, enzovoorts. Dan is duidelijk dat het daarbij gaat om de erfgenamen van Abraham. Opmerkelijk is daarbij dat in deze verse vele malen gesproken wordt over zaad. In het Nederlands, maar in de grondtekst net zo goed. Terwijl we weten dat wat hier gebeurde was niet zo moeilijk. Wat er gebeurde was gewoon dat er planten en bomen opkwamen uit de aarde, zonder dat we daar nou meteen bij aan zaad zouden denken. Nou, je kunt aan zaad denken, je kunt zeggen waar komen die planten en bomen vandaan. En om eens een variant te geven op de vraag wat was er eerder, de kip of het ei, kunnen we natuurlijk ook vragen wat was er eerder, de planten of het zaad van die planten. Kwamen de planten uit zaad wat in de aarde was, of kwamen de planten uit de aarde en wierpen die toen hun zaad in de aarde? Nou, het is niet zinnig om ons daar nu in te verdiepen. Het gaat er alleen om dat de gebeurtenissen, als we die zouden omschrijven, dat die gebeurtenissen helemaal niet vragen om dat begrip zaad. We zouden zeggen, de aarde brengt voort. Dat het ook nog zaad draagt, dat zal wel wezen, maar daar denken we niet in de eerste plaats aan. En toch wordt vele malen het begrip zaad genoemd. En dat is heel eenvoudig. Dat komt omdat het samenhangt met het verbond met Abraham, waarin het juist gaat om het zaad van Abraham. Wie is namelijk het zaad van Abraham, of beter gezegd, wie is de erfgenaam van Abraham? En hier, aan de ene kant wordt gezegd dat Abraham de vader zou zijn van vele volkeren, dat betekent zijn naam immers. En verder dat zijn zaad zou zijn als het zand der zee en als de sterren des hemels. En die veelheid van zaad, die wonderbare vermenigvuldiging zal ik dan maar zeggen, die vinden we hier in de derde dag ook. Want wat er uit de aarde voortkomt is van alles, maar in ieder geval een heleboel zaad. En zo is het tot vandaag aan de dag eigenlijk nog. Het gaat erom dat alles wat uit de aarde voorkomt weer zaad geeft en dat dat weer leven volbrengt enzovoorts. De betekenis is daarom duidelijk. Al wat op de aarde groeit is in dit verband een uitbeelding van al wat uit Abraham is voortgekomen. Of anders gezegd, al dat zaad en al wat hier uit de aarde groeit is een beeld van de gelovigen, zij die wedergeboren worden, zij die nieuw leven hebben ontvangen, want ze ontvangen dat leven via Abraham. Misschien een beetje gek, maar het is zo. En ik bedoel niet langs de natuurlijke weg, maar langs de Bijbelse weg, waarin immers gezegd wordt dat de gelovigen erfgenamen zijn van Abraham, dat de gelovigen Abraham's zaad zijn, en andersom, dat Abraham de vader is van alle gelovigen. Zo is het nou eenmaal. En dat betekent dat in dit verband en op deze wijze, langs deze lijn van uitlegging, al dit gras en al dit geboomte de uitbeelding is van gelovigen. Zij die nieuw leven hebben ontvangen. Uit de wateren, uit de dood, maar via Abraham. En zo is het nou eenmaal. Wij zijn geroepen uit de volkeren. Wij hebben zegening ontvangen, we hebben leven ontvangen, maar via Abraham, via de beloften die God aan Abraham gedaan heeft. En daarom staat het ook in Romeinen 4, dat niet alleen om zijnentwil geschreven is, maar ook om onzentwil, dat Abraham gerechtvaardigd werd uit het geloof. En dat wij dus ook vervolgens gerechtvaardigd worden uit dat geloof. Aan Abraham wordt het zwart op wit gegeven en onze zegeningen berusten daarom op die belofte aan Abraham. Ik dacht dat langzamerhand wel een bekend gegeven was. Zodat we zien dat deze derde dag inderdaad een dubbele is. Aan de ene kant spreekt over Abraham en aan de andere kant over dat wat uit Abraham voortkwam. We hebben zaad nou opgevat als meervoud. We hadden het ook kunnen opvatten als een enkelvoud. Want dan zeggen we dat het zaad wat uit Abraham voortkwam is Christus. En daarover hebben we het een van de vorige keren al gehad naar aanleiding van Galaten 3. En dan zie je de dubbele toepassing van, van die belofte aan Abraham. Eén aan Abraham en één aan Christus. Eén aan Abraham, één aan zijn zaad. En hier ook het droge land en al wat eruit voortkwam. En ik dacht dat dat een geweldig beeld was. Daarmee is niet alles gezegd over deze dag. Maar de rest is niet zo erg van belang in verband met deze bedeling. Het lijkt me goed om meteen door te gaan naar een andere derde in dit verband. Dat is namelijk wat ik dan noem de derde stamvader. Gemakshalve. Dat wil zeggen de derde generatie van de mens. De eerste was uiteraard Adam. En de tweede is dan Seth, dat is duidelijk, hè? En de derde is dan Enos. Die vinden we bijvoorbeeld in Genesis 5, ja natuurlijk, maar in Genesis 4 toch ook al? Of vergis me daarin? Ja, in het laatste vers van hoofdstuk 4, zeker. Daar staat, en dezelfde Seth werd ook een zoon geboren en hij noemde zijn naam Enos. Toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En het eigenaardige is dat daar eigenlijk het verhaal in eerste instantie ophoudt. Want het verhaal wordt daar afgesloten met de eerste zin van hoofdstuk 5. Namelijk, dit is het boek van Adams geslacht, punt. Want zo zit dat nou eenmaal. Die hoofdstukindeling is erg willekeurig en hier bijzonder ongelukkig. Het verhaal eindigt daar voorlopig. Daarna gaat het verhaal verder in Genesis met de tweede helft hoofdstuk 5 vers 1. Namelijk, ten dagen als God de mens schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen en zegende ze en noemde hun naam mens. Ten dagen als zij geschapen werden en Adam leefde 130 jaar en gewond Seth. En Seth leefde, hoeveel? 105, dank u wel. En dat is vers 6. Seth leefde 105 jaren en hij gewoon Enos enzovoort. Dat is het begin van een nieuw verhaal. Maar de geboorte van Seth wordt dus tweemaal vermeld. Eenmaal in het gedeelte nog van hoofdstuk 4. En daar houdt dat stuk mee op. Hij is de 3 en daar houdt het mee op. Dat is niet zo vreemd. Omdat 3, zoals eerder gezegd, het getal is van vormwording. 3 duidt aan dat iets gestalte krijgt. Dat iets vastgelegd wordt. Dat het opgeschreven wordt, zal ik maar zeggen. Dat is ook gestalte krijgen namelijk. En zo is het met heel Gods heilsplan. Gods heilsplan krijgt gestalte in het verbond met Abraham. Vandaar dat het hele Nieuwe Testament constant terugverwijst naar Abraham. En de belofte die God aan Abraham gedaan heeft. Want daar ligt het in vast. Niet naar Mozes, maar naar Abraham. Zover gaat dat terug. Want al wat God te geven had, al wat God te zeggen had, werd gezegd in het verbond met, of in de belofte aan Abraham. En het punt is dat dan vervolgens dat verbond met Abraham verklaard wordt. Toegelicht wordt. Er wordt niks aan toegevoegd. Integendeel, het wordt alleen verder uiteengezet. Het wordt verklaard. Als in de Romeinenbrief staat dat Abraham een belofte ontvangen had en dat die belofte inhield dat hij erfgenaam der wereld zou zijn, is dat niet iets nieuws, maar is dat gewoon een verklaring van de inhoud van die belofte. Dat hij tot een vader van vele volken zou zijn, dat hij zijn afstammelingen voor altijd, voor eeuwig dus, dat land zouden bezitten. Dat betekent dat hij leven zou hebben na de dood. Dat hij deze tegenwoordige wereld zou overwinnen en daarom de erfgenaam zou zijn van de volgende. Dat is een heel simpele zaak en dat is wat er dan ook gezegd wordt. Abraham is de erfgenaam der wereld. Dat is dus niet iets nieuws, maar integendeel een verklaring van de belofte aan Abraham. En zo steekt het hele Nieuwe Testament in elkaar. En het Oude eigenlijk ook. Want het gaat eerst naar het verbond met Abraham toe en daarna wordt het verbond verder verklaard. Ik heb trouwens al laten zien dat de hele Oud-Testamentische geschiedenis eigenlijk heen wijst
naar het middenpunt, naar het centrum, namelijk Abraham. Heeft laten zien dat we te maken hebben met twee gelijke perioden. En dat de roeping van Abraham precies ligt in het midden tussen de schepping van Adam en de kruisiging van de laatste Adam. Tijdrekenkundig is het precies het centrum. Ik ga het nou niet meer uitleggen, want dat heb ik al gedaan. Dus het wijst naar het midden en het midden is Abraham. Daar ging het naartoe en daar vanaf wordt verder geredeneerd. Drie is vormwording, in drie krijgen de dingen gestalte en bij een drie is het verhaal dus eigenlijk compleet. Weet wel, we komen nog te praten over een vier. Het verhaal gaat toch verder. Maar besef dan in de eerste plaats dat de vier in de drie lag opgesloten. Daar praten we dus een van de volgende keren over. Maar aan de andere kant is ook bij drie is iets compleet. Voltooid. Dat is iets wat helemaal niet nieuw is. Dat leerde iemand als Pythagoras al. Wij noemden hem op school Piet Hazegras. Dan konden we het makkelijk onthouden. Hè? Pythagoras, ja, dat is die man van die stelling, dat weet u, hè? Weet u dat niet? Hè? A kwadraat is B kwadraat plus C kwadraat, niet? Zo was hij, hè? Ja, dat was... Nou goed, dat gaan we ook niet uitleggen. Hoewel, je kon het eigenlijk best eens doen in dit verband. De stelling van... Hè? Wat vindt u daarvan? Misschien niet zo gek, hè? Kijk, deze meneer Pythagoras dus... Die kennen wij als een wiskundige. Als iemand die goed kon rekenen en goed was in meetkunde enzovoort. Hij is waarschijnlijk op de MAVO geweest ook. Bij flauwekul, hè. Kijk, weet u wat waar Pythagoras verstand van had? Van de werkelijke betekenis van de getallen. En daaruit heeft hij heel wat wiskundige of natuurkundige of hoe heet het dan, rekenkundige toepassingen gevonden. Waar de man zich voor interesseerde was niet hoe je een driehoek kon construeren, maar waar hij zich in interesseerde was eigenlijk, wat is eigenlijk een driehoek? Wat stelt het voor? Waarom is hij zo? Waarom gedraagt hij zich zo? En waarom zijn die verhoudingen zoals ze zijn? Wat is het verband tussen de getallen en wat is de betekenis daarvan? Pythagoras was in de eerste plaats een filosoof. Zo hebben wij hem niet leren kennen op school, maar daarom is hij dat wel. Dat was in de eerste plaats zo. Hè? En deze man die had al heel wat dingen uitgevonden. Maar goed, in ieder geval is het zo dat men in die dagen van Pythagoras zeker al wist dat als iets vorm moest hebben, dan moest je toch op zijn minst drie afmetingen hebben. Ja. Als iets gestalte aanneemt, moet het driedimensionaal zijn. Lengte, breedte en hoogte. En iets met drie afmetingen, en daarom ook een driehoek, is de meest fundamentele aanduiding van vorm die er maar bestaat. Dat is het verhaal. Je moet drie lijnen hebben, rechte lijnen althans, je moet drie rechte lijnen hebben om een gebied te kunnen omvatten, om oppervlakte te kunnen hebben. Eerder is er geen oppervlakte. Je moet er drie hebben. En dat is het geheim. Er zijn drie nodig om gestalte te krijgen. Daarom leren wij in de eerste plaats over, dat leerde ik tenminste op school, over drie aggregatietoestanden. U bent waarschijnlijk ook vergeten wat het is. Daar praat ik nog wel eens een keer over. Maar drie. De dingen hebben een drievoudige verschijningsvorm. Van water, om dan een voorbeeld te geven en even in te haken. Van water leren we dat we het kennen als ijs. Dan is het koud. We kennen het als en hard. Een vaste vorm. Daarna kennen we het als vloeibaar. En dan vliegt het ons door de vingers. Dan hebben we er niet zoveel controle meer op. Dan is het vloeibaar. En dan nog hogere vorm is dan die van damp. Stoom feitelijk. Maar dat is de gasvorm. En niet alleen hebben we daar weinig vat op. We zien het niet eens meer. Maar het is er wel. En het blijft water. Het is scheikundig hetzelfde. H2O heb ik geleerd. Ik ben er erg trots op. Dat is het enige wat ik onthouden heb van scheikunde. Ik heb namelijk nooit scheikunde geleerd op school. H2O heb ik onthouden en H2OI. Dat weet ik ook nog. Maar het blijft hetzelfde spul, maar we kennen het in drie verschijningsvormen. Dat is een verschijnsel wat we kennen met alle stoffen. En dat moesten we dan ook leren. Hè? Er zijn drie vormen waarin het kan optreden. Want alles wat gestalte krijgt is drie, op wat voor wijze dan ook. Aan de andere kant leerden we bij de natuurkunde dat, een boom, dat is een wortel, de stam en de takken. Dus het is drie. En bij de Nederlandse les leren we alle dingen, nou alle goede dingen, bestaan uit drie. Alle goede dingen bestaan uit drie, zegt men, hè. Ja, en zo is het. Alles wat maar enigszins door ons bevat kan worden, waarvan we onze voorstelling kunnen maken, ook in het abstracte, dus ik bedoel alleen al in ons denken, is drie. Als iemand dan ook zegt, God is drie, dan zeg ik, ja, dat is vanzelfsprekend, dat is niet zo moeilijk. Moeilijker wordt als we vragen welke drie, maar daar zullen we het nou niet over hebben. Maar, hè? Maar in ieder geval is het zo dat alle dingen drie zijn. Over de mensen moesten we leren, het is de hoofd, de romp en de ledematen. Het is altijd een lijstje van drie. Allemaal drie aspecten.
Driemaal is scheepsrecht.
Dat is een heel goeie. Driemaal is scheepsrecht. En ik dacht net aan het bekende vak homiletiek. Dat weet u waarschijnlijk ook niet wat het is. He? Dat is predikkunde met twee K's. Ja. Predikkunde, dat schijn je te kunnen leren. Homiletiek heet dat. En daar leer je dat een preek bestaat uit drie punten. Niet meer, niet minder, drie punten. Dat wil zeggen dat die dokter Anders, Jeden U, te Buitenveldert, die kent u waarschijnlijk, die heeft altijd maar twee punten, daarom is het ook geen goed predikant. Hè? Je moet drie punten hebben om naar voren te brengen. Dat is compleet. Waarom? Waarom? Omdat men weet, of althans gevoelsmatig aanvoelt, hè, dat iets pas compleet is als het drie is. Als we nou eens even gaan feliciteren, roepen we hiep, hiep, hiep. Hoera, maar ik riep drie keer hiep. Eén keer minder is te weinig, één keer meer is te veel. En dan roepen we hiep, hiep, hiep. Hoera, hiep, 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 hoera. Ja, zie. Dat moet drie keer, dat kan niet missen, wij weten dat. Want dat voldoet ons. Dat vraagt ons gevoel voor harmonie of wat dan ook. Het moet drie zijn. Precies hetzelfde heb je in de muziek. Als je maar twee tonen tegelijk hoort, dan vraag je je af, waar is de derde? Er mist er één. Als je twee tonen hoort, dan is het een leuke samenklank. Maar als je er drie hebt, is het een akkoord.
Maar
die
drie toeteren gaat de brug door.
Wat zei je?
Ja,
moet je drie keer toeteren voor de brug open gaat, dat is ook wel mooi, ja. En SOS is ook 3x3, hè? In het Morsealfabet. Ik weet niet of dat expres gedaan is, maar goed, ik bedoel het allemaal niet om er de gek mee te steken. Maar het is nou eenmaal zo, dat moet drie zijn, we weten dat. Dat is een symmetrie, dat is een opbouw en bij drie moet het klaar zijn. Want alle dingen zijn nou eenmaal drie. Drie is vormwording.
Eenheid.
Drie hoort bij elkaar, drie is een eenheid. Men schrijft het ook van oudsher zo als een driehoek. En Wallace Pythagoras, die kende grote waarde toe. Nou, ik heb het niet zo mooi getekend trouwens. Maar die kende grote waarde toe aan de gelijkzijdige driehoek. Een driehoek met drie gelijke hoeken, allemaal 60 graden. En dus met alle zijden even lang. En in de min of meer. In de bouwkunde wordt daar ook waarde aan toegekend. Zo'n driehoek moet niet te hoog, niet te laag zijn enzovoort. Dat speelt een rol bij zodra we vorm moeten gaan geven. En als je ooit te maken krijgt met vormgeving of beeldende kunst of zo, dan krijg je daarmee te maken. Met dit soort verhoudingen. Nou, dat is interessant. Waarom vinden wij het ene plaatje wel mooi en het ander niet? Dat heeft daarmee te maken. Iets is af als het drie is. We leven in een driedimensionale wereld. Het heeft drie afmetingen. Nou, daar gaat het om. En zo is het dus ook in dit verhaal. Het eindigt met een derde. Deze geschiedenis eindigt met Adam, Seth, Enos. En dan komt er een ondertekening, namelijk, dit is het boek van Adams geslacht. Ik wil het wel zeggen, ik weet niet of ik het eerder gezegd heb, maar dan zeg ik het nu. De aanhef van hoofdstuk 5 is in werkelijkheid het onderschrift van hoofdstuk 4. En het heeft de betekenis van, tot zover heb ik Adam geschreven. Dit is de geschiedenis van het geslacht van Adam. Dat staat er feitelijk. Of dit is het boek van de geschiedenis van Adam. Men weet nooit goed hoe het vertaald moet worden, omdat men de uitdrukking niet begrijpt. Maar het is heel eenvoudig. Het betekent dat tot zover het verslag geschreven is door Adam. Hij ondertekent en zette zijn naam onder. Dat is niet zo gek hoor. Waarna vervolgens de volgende begint te schrijven. Dan weet ik niet meer uit mijn hoofd wie het waren. Maar in ieder geval de volgende begint te schrijven in hoofdstuk 5 vers 2, een van de afstammelingen, namelijk, wat zeg je? Dat was Noach, hè? Ja. Ja, de volgende die begint te schrijven is Noach en Noach ondertekent in 6 vers 9, dankjewel, ja, inderdaad. In 6 vers 9, wanneer hij zegt, dit zijn de geboorten van Noach. Maar wat daar vertaald is met geboorten, dat werd in hoofdstuk 5 vers 1 vertaald met geslacht. De vertalers zijn wat inconsistent. Ja, dat is een raar woord, maar ze betekent ze zijn niet consistent. Dat wil zeggen, ze houden niet op dezelfde manier. Ze vertalen wat willekeurig. Maar hoofdstuk 6 vers 9 zegt gewoon, dit waren de geschiedenissen van Noach. Of dit was Noach's geslacht of geschiedenis. Kortom, Noach ondertekent zijn aandeel in de geschiedenis, waarna het verhaal verder gaat in het verdere deel van vers 9, namelijk Noach was een rechtvaardig, oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. Dat is het begin van wat de zonen van Noach schrijven. En dat verklaart ook waarom datzelfde, namelijk Noach was een rechtvaardig en oprecht man, feitelijk ook al gezegd werd in vers 8. Maar dat is wat Noach zelf schreef over zichzelf. En daarna schrijven zijn zonen de geschiedenis verder en beginnen waar Noach ophield en zeggen, Noach was een rechtvaardig oprecht man in zijn geslachten. Noach wandelde met God. En om duidelijk te maken hoe het nou kan dat de geschiedenis wordt voortgezet, zeggen ze dus eerst wie ze zelf zijn. Namelijk, Noach gewoon 3 zonen, Sem, Gam en Jafet. En zij zijn degene die verantwoordelijk zijn feitelijk voor wat nu verder geschreven wordt. En zo wisselt zich dat af. Dat is heel eenvoudig. Ik weet wel, er zijn mensen die zeggen, ja, maar Genesis is toch door Mozes geschreven. En dan zeg ik, waar staat dat in de Bijbel? Want dat staat er niet. Dat is een misverstand. Het wordt wel gerekend tot de boeken van Mozes. En dat komt omdat Mozes ermee te maken gehad heeft. Dat komt omdat via deze geslachten, deze geschriften terechtgekomen zijn bij Mozes. Dat is helemaal niet zo moeilijk. En Mozes heeft het bij elkaar gehouden en weer doorgegeven. Zodat Mozes de verantwoordelijke man is voor het geven van deze geschiedenis aan Israël. Maar Genesis heeft hij niet zelf geschreven. Het staat ook nergens in de Bijbel. Het is zelfs zo sterk dat Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium, daarvan is altijd te vinden ergens dat er staat dat Mozes het geschreven heeft. Mozes heeft gezegd, Mozes heeft geschreven. Maar zodra ergens een citaat voorkomt uit Genesis, staat dat er niet bij. Er staat er gewoon nergens geschreven. Of het is gezegd, maar niet via Mozes. Mozes heeft dat niet gezegd, maar in het algemeen is het zo dat er geschreven is. Door de mensen die in die dagen leefden, ze hebben er zelfs een handtekening onder gezet. Wilt u er meer van weten, dan kunt u het eigenlijk het beste gewoon aan mij vragen. Want er is een boek wat daarover gaat, maar dat is niet meer verkrijgbaar. Het is niet meer in druk. En ik heb in de tijd van de uitgever toestemming gekregen om een fotocopie ervan te maken. Omdat ze ook niet van plan waren het meer uit te geven. Maar dat is een boek dat is naar het Nederlands vertaald uit het Engels. Dat heet Ontdekkingen over Genesis van ene meneer Wiseman. En die toont daarin aan, niet alleen uit de schrift, maar ook uit de oudere Babylonische kleitabletten enzovoorts. Dat deze manier van schrijven ook de gebruikelijke was in de oudheid. En dat die manier van schrijven gewoon teruggevonden wordt hier in Genesis. En dat is een ontdekking die uitgebreid gepubliceerd is, ook aangehaald wordt in het boek Het Ontstaan van de Bijbel. Dat is een boek wat uitgegeven is in de tijd door de Evangelische Omroep. Dus u ziet, ik vertel geen ketterijen, daar wordt het ook in aangehaald. Dit volgens deze visie de opbouw is van het boek Genesis. En bovendien is daarmee een antwoord gegeven op het probleem wat sommige theologen menen te hebben, namelijk dat die zeggen namelijk dit stuk van Genesis is door een ander geschreven dan dit stuk. En dan zeggen ze dit is geschreven door bron J en dat is geschreven door bron E en dit is gepikt van een Babylonisch kleitablet en dit is door een priester geschreven en dat is weer door een profeet geschreven enzovoort. En zo lijmen ze dat aan elkaar. Dat hebben ze in Genesis ontdekt dat er zoiets was. Bronnensplitsing noemt men dat. En daarna heeft men dat principe doorgewerkt, de hele Bijbel door. Zodat we nu weten, volgens hun dan, dat Daniël niet door Daniël geschreven is. En weet je wel. Nou goed, daar zullen we het dan verder niet over hebben, want dat is gewoon onzin. Maar het vaststellen dat de delen van Genesis door verschillende mensen geschreven zijn, dat is een correcte vaststelling. Alleen, men hoeft niet te zoeken wie ze geschreven hebben, het staat er gewoon bij. Zie. En dan moet ik bij zeggen, dit is geen vondst van recente datum. Dat stamt al van een poosje terug. Het is niet voor niks dat het boek ook niet meer gedrukt wordt. Waar het dan allemaal in uiteengezet wordt. Maar het is een bekende opvatting. Alleen je hoort er niet zoveel van, omdat men bang is voor de traditie die zegt dat Genesis geschreven zou zijn door Mozes. Waarbij de traditie trouwens gelijkertijd zich afvraagt hoe het kan dat Mozes al die dingen wist. He? En men vraagt zich af hoe het kan dat in Genesis dingen vermeld staan of plaatsnamen genoemd zijn die pas later ontstaan zijn. Plaatsnamen die pas ontstaan zijn toen Israël zelf in Canaan woonde. Dat is echt waar, dat komt voor. Dat is echt waar. Als je eerlijk bent, kom je die dingen ook tegen. Ik heb er nou geen voorbeelden van bij de hand, omdat ik er eigenlijk helemaal niet over wilde praten. Maar die dingen, die komen nu eenmaal voor. Dat er dingen in Genesis genoemd worden die eigenlijk pas later ontstaan zijn. Er wordt een plaatsaanduiding gegeven en er staat erbij dat het is als je komt op de weg van hier naar daar enzovoorts. Maar die weg van hier naar daar was het toen nog niet. Die was er pas veel later. En dat komt omdat later door Mozes en misschien nog wel later door Ezra, zoals sommigen veronderstellen, aanmerkingen bij geplaatst zijn. Dat wil zeggen, men heeft duidelijk gemaakt waar het precies om ging. Achteraf. En dat doet uiteraard totaal niks af aan de inspiratie van de Bijbel. Integendeel. Maar het blijkt dat ook dat oude boek Genesis, wat voor een deel dan zelfs geschreven is voor de zondvloed, dat het oude boek Genesis uitdrukkelijk door God bewaard en bewaakt is en aan ons is overgegeven. Het is ook bekend genoeg, staat in de Bijbel zelf trouwens, dat aan Israël en in de eerste plaats aan Mozes de woorden God zijn toebetrouwd. En bij die woorden hoort inderdaad het boek Genesis. En ik geloof inderdaad dat Adam en Noach en wie het allemaal waren, inderdaad geïnspireerd deze geschiedenis hebben opgetekend. En dat ook in geïnspireerd eventueel later er zelfs nog commentaar tussen geschreven is. Maar goed, verlies u daar niet in. Want zo belangrijk is het nou ook weer niet. Maar het blijft zo dat aanvankelijk die geschiedenis van Adam, Seth, Enos onderbroken wordt. Daar is het verhaal af. En dan wordt het ondertekend in hoofdstuk 5 vers 1 met dit is het boek van Adams geschiedenissen. Adams toldood, Adams geslacht. Eigenlijk Adams genesis. Want zo staat het dan in de Septuagint. Het boek Genesis ontleent namens zijn naam aan dit woord. Wat hier vertaald is met geslacht, wat elders vertaald is met geschiedenis en wat soms vertaald is met geslachtsregister. Maar het is het Hebreeuwse toldood en het wordt naar het Grieks vertaald met Genesis. En het betekent feitelijk wording, het proces van wording. En aangezien de geschiedenis zelf het proces is van onze wording, kan het woord dus ook vertaald worden eventueel met geschiedenis. En aangezien een geslachtsregister een wording is van ons bijvoorbeeld, hè, mijn geslachtsregister is de geschiedenis van mijn wording, kan dat dus ook met hetzelfde woord worden aangeduid. Dat maakt het wat verwarrend, maar je moet gewoon proberen de betekenis van zo'n term over te nemen. Dus Adam ondertekent en dan gaat het verhaal weer verder en dan krijg je dat Noach gaat schrijven. En wat Noach dan doet is ook eerst zichzelf voorstellen, want hij zegt Adam gewoon Seth, dus Seth gewoon Enos en Enos gewoon Kenan, Kenan Mahalalel. En als we dan zo ver genoeg doorgaan, dan komen we in vers 29 en hij noemde zijn naam Noach. En daar houdt het verhaal zo ongeveer op. Vers 32 namelijk, Noach was 500 jaar oud en gewoon Sem, Gam en Jafet. En dan wordt de geschiedenis van Noach verteld. Wat Noach namelijk zelf heeft meegemaakt. En hij schrijft zijn eigen geschiedenis, dus heel simpel. Geen reden om moeilijk over te doen, geen moeilijke vragen. Het is een heel eenvoudige zaak, moet er alleen oog voor leren krijgen. Nou, waar het nu om gaat is om Enos, dan ga ik even terug naar het einde dus van hoofdstuk 4. Het gaat om de derde Enos, waarbij de geschiedenis eigenlijk af is. Want 3 is immers vormwording, daar is het compleet. Nou, en van Seth, van Enos staat maar 1 ding. Namelijk, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Zij genadig, van de meesten uit deze afstammelingen weten we niks. Er staat absoluut niks bij. Er wordt niet vermeld wat er gebeurde. Bij enkele wel, maar bij de meesten niet. Van Henoch staat er iets bij. Hij wandelde met God en God nam hem weg. En van Enos staat er hier ook iets bij. En dat is alles. Er staat alleen, toen begon men de naam des Heren aan te roepen. En dat is nou net de essentie van het verbond met Abraham. Het aanroepen van de naam des Heren. De Joodse verklaring van dit vers, dat is heel merkwaardig, hè? Maar ook een voor de hand liggende. De Joodse verklaring is dat het aanroepen van de naam des Heren eigenlijk een ontwijden is van de naam des Heren. Men zegt, toen begon men de Heren te bespotten. Zo vatten zij dat op. Dat is het commentaar in elke Joodse, nou ja, dat is de opmerking in elke Joodse commentaar op dit vers. Men zegt, het is een ontwijding van de Heer. Maar dat is een misverstand, een begrijpelijk misverstand. Want zoals u misschien weet, Joden is het zelfs verboden om de naam van Jehovah uit te spreken en dus aan te roepen. En in hun ogen is het aanroepen van de naam des Heren hetzelfde als de naam des Heren ijdelijk gebruiken. Dus het is een van de grootste overtredingen die een Jood kan begaan, is het uitspreken van de naam van Jehovah. En als hier dus staat, ze begonnen de naam Jehovah aan te roepen, dan zegt men, wel, dat is een ontheiligen van zijn heilige naam. Dus het was al slecht gesteld bij de derde generatie van de mensheid. En mijn commentaar is dan, wel, het was al slecht gesteld bij de eerste generatie van de mensheid, maar het ging bij de derde een stukje beter, want toen begon men de naam des Heren aan te roepen. Want al in diezelfde Hebreeuwse Bijbel staat, want al wie de naam des Heren zal aanroepen, ja, zal behouden worden. Daarom is een orthodoxe Jood niet behouden. Tenzij hij de naam des Heren aanroept. Maar gewoonlijk houdt men dan op orthodox Joods te zijn. Ik heb verder geen oordeel over uitspreken, maar zo ligt het dan toch, hè? Dan moet hij zijn hoofddeksel afzetten, dat is het inderdaad, ja. En dan houdt hij dus feitelijk op Jood te zijn, ja, inderdaad. Maar dat is het verhaal. Men begon de naam des Heren aan te roepen. Dat is een uitspraak die direct in verband gebracht moet worden met Joël 2, Handelingen 2 en Romeinen 10. Waar staat, al wie de naam des Heren aanroept zal behouden worden. Zodat je ziet dat hier bij de derde generatie, namelijk bij Enos, sprake is van behouden worden. Het aanroepen van de naam des Heren. En het is makkelijk om te zien dat het verband houdt met Abraham, want ook Abraham riep de naam des Heren aan. En over Abraham werd de naam des Heren aangeroepen. Het punt is juist dat niet over vervloeking gesproken wordt, maar over behoud. Men stelde zich afhankelijk van de Heer. En dat is wat Abraham deed. Hij leefde wel als een dienaar van Jehovah. Hij luisterde naar zijn woord en hij riep hem aan als hij hem nodig had. Dat is niet ijdelijk, integendeel, dat is precies de juiste manier. Dat we hem aanroepen die zich voor ons beschikbaar heeft gesteld. En het blijft natuurlijk zo dat als iemand ooit zijn naam aan u meedeelt, dan doet hij dat opdat u hem zou aanroepen. Met wie heb ik gesproken? Waarom wil u dat weten? Toch gewoon om nog eens een keer weer te kunnen vragen naar die en die. Dat is het hele punt. En als de Heer spreekt en zegt, mijn naam is Jehovah, dan is dat opdat ze vervolgens die naam zouden kunnen aanroepen. Opdat wie die naam aanroept, zou behouden worden. Wel, dat deed Enos, dat deed Abraham, dat deden velen daarna ook nog. En dat hebben wij ook gedaan, als het goed is. En als we dat niet gedaan hebben, dan wordt het langzamerhand de hoogste tijd, hè? Om die naam aan te roepen in navolging van Enos, in navolging van Abraham, om behouden te worden. Over Enos en het aanroepen van de naam des Heren hebben we het dan verder nog de volgende keer. Want ik moet het ook nog hebben over de betekenis van zijn naam. En over de derde vrucht trouwens. Maar we hebben nog wat te goed, hè? Over de wijn, de wijnstok, dat is een mooi verhaal. Dus dat bewaren we voor de volgende keer. Wij zullen eerst de naam des Heren danken. Wij danken u trouwe hemelse Vader dat u zich aan ons hebt willen bekendmaken. Dat u ons uw naam genoemd hebt en dat wij die naam mogen aanroepen. Wij danken u Vader dat u ook een naam hebt gekregen boven alle naam. Dat in die naam alle knie zich zou buigen. Maar boven alles dat we door die naam behouden zouden worden. Een naam die boven alles verheven is. En we danken u dat we door het aanroepen van die naam direct mogen naderen tot uzelf. Tot God zelf, de schepper van hemel en aarde. Degene die tegelijkertijd ook onze verlosser is. We danken u dat we alle overheden en machten rechtstreeks kunnen passeren. En meteen u mogen aanroepen door wie wij zalig worden. We danken u Vader voor die verbinding die we met u mogen hebben. Die lijn die er is, die ons aan elkaar verbindt. Door onze Heer Jezus Christus. Wij danken u Vader dat wij door geloof en door genade erfgenamen zijn geworden van de beloften die u aan Abraham gedaan hebt. We danken u dat we mogen delen in die hemelse toepassing van die belofte. We danken u dat u voor ons ook een erfenis hebt weggelegd. Een beloofd land hebt gereed gemaakt en plaats hebt bereid ook voor ons. En we danken u dat ook voor ons de tijd komt. Dat we naar dat land zullen gaan. Dat land waarvan we nu al het burgerschap hebben. Dat land wat u ons beloofd hebt. Dat land waaruit we eigenlijk nu al mogen leven. Maar we danken u dat we mogen uitzien naar die toekomst. Dat we in hopen zijn zalig geworden. En dat we in de toekomst ook zullen zien datgene wat u nu nog voor ons verborgen hebt bij God. Wij danken u dat we deze avond ook bij elkaar mochten zijn rondom uw woord. Dat we ons ook met elkaar verbonden mogen weten. Omdat we uw leven, het leven van onze Heer Jezus Christus, in ons hebben. We danken u dat het dat leven is wat ons met elkaar verbindt, maar bovenal dat het dat leven is wat ons met u verbindt. Een onvergankelijk leven, een onvergankelijke verbintenis. We danken u, Vader, dat we zo van u afhankelijk mogen zijn en door dit leven mogen gaan. Door deze woestijn ook mogen gaan in de zekerheid dat u dat aan de andere kant daarvan u onze erfenis hebt weggelegd. Wij zeggen u dank, Vader, voor die rijkdom. Dat we daaruit mogen leven. Dat we alle problemen die de wereld kent mogen vergeten. Dat we eraan voorbij kunnen zien. En dat u ons perspectief, hoop, toekomstverwachting, zekerheid geschonken hebt in onze Heer Jezus Christus. En in die naam, boven alle naam. Amen.